Gemeente, in het kader van de serie lezingen over de prediking, zoals u dat in deze winter in de Bijbellezingen in het midden van uw gemeente te verwerken krijgt, gaat het vanavond over de verhouding tussen de prediking en de belijdenisgeschriften. En bij dit onderwerp denken we dan in het bijzonder aan de drie formulieren van eenigheid, de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Misschien dat er dan meteen al mensen hier in de kerk zitten die zeggen, dat is toch een beetje een minder belangrijk onderwerp dan wat we in het begin al eens een keer gehoord hebben, dat de prediking schriftuurlijk moet zijn. En tot op zekere hoogte kunt u dat inderdaad zeggen en denken. De schrift is het die open dient te gaan in de prediking van het evangelie in het midden van de gemeente. En als dat niet meer gebeurt, of als dat niet meer ten volle gebeurt, dan gebeuren er wel ongelukken zoals je die in het kerkelijke leven in Nederland op allerlei manieren tegenkomt. Maar zoals je die soms in onze eigen kerken ook tegenkomt. Als een kerkenraad, wanneer je een onderscheidende prediking hebt gebracht, tegen je zegt, dominee, dat zijn we hier eigenlijk helemaal niet zo gewend. De gemeente wordt massief aangesproken. Wij zijn immers de gemeente van de heiligen, dus dan mag je ervan uitgaan. Dat is de gemeente van de gelovigen. Wij zeggen dan de gearriveerde gemeente. Of als je merkt dat een ouderling na de dienst eigenlijk helemaal niet zo erg gelukkig is met de boodschap die je bracht. En als er dan uitkomt, dominee, ik moet u eerlijk zeggen, ik geloof niet meer in het bestaan van een hel als eeuwige straf. Want dat is nooit te verenigen met die grote liefde van God in Christus geopenbaard. En dan heb ik het nog maar niet over verschillende gedachten over de verzoening en zo. En als u daarop wijst, dan hebt u daar natuurlijk op zichzelf helemaal gelijk in. Maar het gebeurt misschien ook wel eens dat u een prediking hoort of dat u een preek leest waarvan u na afloop zegt, het was toch wel een schriftuurlijke boodschap. De schrift die ging wel open. Een tekst werd misschien wel heel mooi verklaard. Maar toch, ik miste iets. Iemand heeft ooit eens gezegd, dat is typisch voor christelijke gereformeerde kritiek op heel veel preken. Zo gebeurt het in Apeldoorn ook nog alles. Ik heb een aantal jaren in het curatorium gezeten, als daar een van de jongens een preek had gehouden. Dat dan werd gezegd, ja, je hebt wel mooie dingen gezegd, je hebt ook wel echt op die tekst gestudeerd en toch, ik miste iets. Het zou best eens kunnen wezen dat datgene wat een aandachtige en geoefende luisteraar dan mist, terwijl je toch niet kunt zeggen dat de preek niet schriftuurlijk was, dat dat een punt was dat te maken heeft met het onderwerp van vanavond. Een prediking waarvan je niet kunt ontkennen dat die schriftuurlijk is, maar waarvan je je afvraagt, ontbreekt hier niet te veel het spreken van de confessie, van de belijdenis? Daar gaat het vanavond over. En dat is niet zomaar een onderwerp en dat is niet een onderwerp terzijde van de weg, waarvan je zegt, nou ja, het is wel aardig om daar ook eens een keer over na te denken en dat past wel in zo'n serie lezingen als deze winter. Nee, dat is een onderwerp dat uiteindelijk ook het hart van de zaak raakt. Het is het onderwerp dat in onze kerken bekend is geworden als het schriftuurlijk confessionele beginsel van onze kerk. U kent de uitdrukking wel schriftuurlijk bevindelijk, dat raakt daaraan. Maar je kunt misschien zuiverder spreken als je spreekt over schriftuurlijk confessioneel beginsel. Van de kant van de vrijgemaakte kerken, om maar wat te noemen, is er heel vaak gezegd, ja, dat is iets dat willen jullie toevoegen aan onze belijdenis. Dat hoort er toch ten diepste niet helemaal bij. Dat is een extraatje, dat is een stokpaardje, zo is het ook wel gezegd, van de christelijke gereformeerde kerken. Nee, het gaat om de benadering van de gemeente in het licht van de belijdenis en het spreken van die belijdenis over het geloofsleven, over de gemeente en over alles wat daarmee samenhangt. Schriftuurlijk confessioneel wil zeggen, gemeente, en daar gaat het dus vanavond over, dat wij ons als kerken willen houden aan Gods woord en daarnaast, daaronder, de schrift is uiteindelijk de diepste grond, dat is natuurlijk altijd waar, en wat de belijdenis zegt, dat is ten diepste naar de schrift te herleiden en anders dan is het ook niet echt confessioneel. Maar schriftuurlijk confessioneel wil zeggen dat wij een kerk willen zijn die buigt onder het gezag van de schrift. En die leert en die leeft. Dus ook in de prediking in overeenstemming met onze gereformeerde belijdenis. In onze kerken zijn we er altijd van overtuigd geweest, gemeente, dat dat niet iets extra's is en dat dat niet iets is waarvan je zegt, nou ja, dat kun je er wel aan toevoegen, maar dat is uiteindelijk toch niet het belangrijkste. Daar kunnen we het ook wel zonder stellen. Maar dit hoort er uiteindelijk bij wanneer een kerk de gereformeerde belijdenis handhaaft. Ik kan het ook nog wat anders zeggen, gemeente. U hebt dat misschien wel eens een keer gelezen in een boekje of in een artikel. Het gaat op dit punt om de religie van de belijdenis. En de religie van de belijdenis, dat zegt ten diepste, het gaat om de vreze des Heren. In de omgang met Gods woord. In de levenswandel op aarde. Zo willen we kerk zijn. En zo hebben onze vaderen altijd gezegd, willen we preken en willen leven. Naar schrift en belijdenis. En als anderen dan misschien eens een keer zeggen, dat is een eigenaardigheid van jullie en dat is misschien wel leuk. Misschien vinden ze het ook nog wel interessant, maar dat hoeft er uiteindelijk niet bij. En dan kun je toch wel samen kerk zijn, is het niet waar? Nee. Wij vinden dat dit eigen dient te zijn aan elke kerk die de gereformeerde belijdenis serieus neemt. Dat betekent ondertussen dan wel natuurlijk dat wanneer we dat tegen anderen zeggen en wanneer we tegen anderen zeggen, we willen ook op dat punt toch een eenheid proeven, dat we om te beginnen de hand in eigen boezem moeten steken. Ik ben ervan overtuigd, gemeente, dat er al heel wat gewonnen zou zijn. Te midden van alle zorgen die we hebben over ons kerkelijk leven en te midden van alle verwarring en verscheidenheid en verdeeldheid die in dat opzicht onder ons gevonden wordt, waardoor de ene kerk zo heel anders lijkt dan de andere. Wanneer we dit beginsel weer samen leren zien en samen leren handhaven. En als iemand zegt, is dat niet een beetje een achterhoedegevecht en is dat niet iets dat in vroegere tijden speelt, dan zeg ik, dit is zo actueel als het maar kan zijn. Als je alleen maar denkt aan de evangelische beweging en alles wat van daaruit naar de kerken komt. Als je denkt aan wat dominee Mensing, de voorzitter van de Gereformeerde Bond, afgelopen week schreef in een artikel in de Wekker, dat je op dit ogenblik groepjes en clubjes uit de grond ziet groeien. Met allerlei mooie namen misschien, waar mensen optreden die zich ineens als voorganger opwerpen. Die menen dat ze de doop kunnen bedienen, die menen dat ze het avondmaal kunnen bedienen. Maar het is ook van groot belang, gemeente. Als we kijken naar de ontwikkelingen van ons eigen kerkelijk leven, ter linker, maar toch ook ter rechterzijde. Na deze inleidende opmerkingen zou ik allereerst uw aandacht even willen vragen voor iemand die heel veel aandacht heeft gevraagd voor dit onderwerp. En dat is wijlen professor W. Kremer, die een aantal jaren geleden hoogleraar in Apeldoorn was. Ik heb het voorrecht genoten dat ik aan zijn voeten mocht zitten. Ik heb heel vaak gezegd, ik zie in hem een van mijn geestelijke vaders, van wie ik min of meer preken heb geleerd, omdat de Heere die man op mijn weg heeft geplaatst. Kremer heeft in zijn werken, in zijn schrijven, meer dan eens aandacht gevraagd voor dat schriftuurlijk confessionele beginsel van onze kerken, voor die religie der belijdenis. Kremer heeft dat heel nadrukkelijk gedaan in zijn inaugurele reden die hij gehouden heeft in het begin van 1954, toen hij aantrad als hoogleraar voor de ambtelijke vakken in Apeldoorn. Een lezing die, of een reden die als titel droeg, geestelijke leiding in de prediking. Al is dat inmiddels een halve eeuw geleden, en nog wat langer zelfs. Ik ben er heel dankbaar voor dat die reden nog altijd behoort tot de verplichte leerstof van studenten die in Apeldoorn theologie studeren, zeker van die studenten die zich geroepen zien om dienaar des woords in onze kerken te worden. Die reden heeft niet alleen belangstelling binnen onze kerken. Ik heb nogal wat contact gehad in het afgelopen jaar met een student van het Hersteld Hervormd Seminari, die bij dokter Van Kooten bezig was met een doctoraalstudie en die daarvoor die lezing van Kremer en de hele gedachtegang van Kremer over de prediking onder de loep heeft genomen en daarover een doctoraalscriptie heeft geschreven. In die reden heeft Kremer al onder woorden gebracht wat geestelijke leiding in de prediking is en hoe die geestelijke leiding gegeven wordt. Kremer noemt, misschien heb u dat al wel eens een keer vaker gehoord, maar het is niet verkeerd om dat dan maar weer een keer te herhalen. Kremer noemt 5 punten. Kremer zegt, als een preek geestelijke leiding geeft, dan moet die allereerst exegetisch gefundeerd zijn. En daarvan zijn wij geneigd om te zeggen, eigenlijk is dat het binnengaan van een open deur. Exegetisch gefundeerd. De schrift moet opengaan. Niet voor niks hebben we daarvan gezongen vanavond. De opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaren. De schrift die moet opengaan. Iemand moet die komen met zijn eigen verhaaltjes en met zijn eigen ervaringen. En met allerlei ideeën die weet ik waar vandaan heeft geplukt. De schriften moeten spreken. Zo zegt de Heere, Heere. Prediking moet nooit zijn een eigen menselijk getuigenis. En in de tweede plaats heeft Kremer gezegd, een preek moet theologisch verantwoord zijn. En iemand als dominee P. Optevelde, die vrij jong overleden is, en van wie Kremer wel eens een keer heeft gezegd, dat is de leerling in wie ik het meeste van mijzelf herken, heeft in een artikel dat onlangs nog in het RD werd aangehaald door een van de zoons van dominee Wallet, dat nog eens een keer onderstreept toen hij zei, wanneer er geen stevig evangelie wordt verkondigd, dan sterft de kerk. En in de derde plaats zegt Kremer dan, De prediking die moet confessioneel georiënteerd zijn. En u snapt natuurlijk wel, dat is het waar het vanavond dan in het bijzonder over gaat. En wat bedoelde Cremer daar nou mee? Cremer die beschrijft in die reden, en heeft dat later ook nog wel in andere artikelen uitgewerkt, en in zijn colleges klonk daar heel vaak ook iets van door, dat de confessie oog heeft voor de realiteit van de gemeente. En dat de confessie ook heel duidelijk uitspreekt dat ze de kerk niet ziet als een vergadering van gelovigen van een soort standaardtype. Alsof de dienaar van het woord op de preekstoel ervan uit zou moeten gaan dat al die mensen die voor hem zitten gelovigen zouden zijn in de Bijbelse zin van het woord. Confessioneel georiënteerd, dat betekent dat je oog hebt voor de gemeente in haar geheel, maar dat je ook oog hebt voor de enkeling die in die gemeente zit. En dat je bij die enkelingen ook oog hebt voor de variatie en dat de gemeente ook merkt dat die man op de preekstoel zijn gemeente kent en dat hij weet wat voor verschillende mensen er in het midden van de gemeente zitten. Dan zal wanneer de tekst er aanleiding toe geeft, er sprake zijn van hypocrieten. Van gelovigen van verschillende soort, maar ook ware gelovigen tegenover hen die een niet waar geloof hebben. Of dat nou tijdgeloof of historisch geloof of wondergeloof is, dat doet er niet toe. Maar alleen het ware geloof, dat maakt immers zalig. Dat er in de gemeente mensen zitten die door Gods genade tot bekering zijn gekomen, maar dat er ook mensen zijn die een schijn van godzaligheid hebben en die zich niet van harte tot God bekeren. Cremer wijst erop dat onze belijdenis spreekt over de merktekenen van de christenen. En dat er in de gemeente verscheidenheid is in trap, in mate, in stand van het geloof. Onze belijdenisgemeente heeft oog voor de groei van het geloof, maar ook voor de zwakheid van het geloof, voor de strijd van het geloof, voor de weg waarin de middelaar wordt gekend en de verbondschatten worden geschonken, deelachtig gemaakt en genoten. En Cremer noemt dan een aantal confessionele gegevens. Ik kom daar zo aanstonds in mijn lezing nog wel op terug natuurlijk. En hij zegt dan, daar heeft de prediking, zal ze schriftuurlijk zijn en zal ze geestelijke leiding bieden, echt rekening mee te houden. Doet de prediking dat niet, dan schiet de man op de preekstoel tekort. En dan komt de gemeente tekort. De een zal zich misschien aangesproken voelen. En de ander zal het gevoel hebben, dit gaat aan mij voorbij. Cremer zegt, de gemeente heeft er recht op. En heeft de behoefte aan. Dat in de prediking het vertrouwen wordt gewekt. Dat die man op de preekstoel afweet van haar strijd. Van haar kwalen op het geestelijke leven. En de enkeling in de gemeente heeft er recht op dat hij zijn naam hoort noemen. Dat hij niet wordt opgenomen in dat grote geheel, maar dat hij merkt van de Heere kent me. En hij gebruikt die man op de preekstoel als een middel om mij bij mijn naam te noemen. En mij te zeggen waar mijn plaats is en waar het in mijn leven aan schort en waar het voor mij op aan gaat komen. Prediking moet onderscheidend zijn. Wil ze een appel doen op die enkeling. En zo wordt de sleutel van het Koninkrijk der Hemelen bediend. Ik zal daar natuurlijk niet te veel over zeggen, omdat daar de volgende lezing over moet gaan. Ook een onderdeel van wat onze belijdenis ons leert. Maar wel dit ene, zo wordt het Koninkrijk der Hemelen ontsloten en toegesloten. Zoals in het Oude Testament in de dagen van de koningen op de troon van David, de sleuteldrager Davids. rondwandelde in Jeruzalem. Kenbaar aan de sleutel die hij op zijn schouder droeg. Zodat de mensen die zich melden bij het paleis en die graag toegelaten wilden worden tot de koning, wisten: wij moeten bij die man zijn. Als hij de deur voor ons opent, is er niemand die ons kan weerhouden om naar de koning te gaan. Als hij de deur voor ons gesloten houdt, dan is er niemand die ons een open toegang tot de koning kan beleiden. Dat is het verantwoordelijke werk van de prediking in het licht van de belijdenis. Dat is verantwoordelijk ook bij het luisteren naar die prediking. Als ik daar nu vervolgens wat voorbeelden ook van mag geven, gemeente, opdat u ook goed zult begrijpen waar we het over hebben als we spreken over een prediking die confessioneel georiënteerd is. Dan begin ik maar bij onze Heidelberger catechismus, dat is natuurlijk het meest vertrouwde. In die catechismus wordt meer dan eens iets gezegd over wat de prediking is, wat de prediking doet, hoe de prediking werkt. Heel duidelijk voorbeeld, zondag 25 van onze Heidelberger catechismus. Dan is er van zondag 7 tot en met zondag 24 uitvoerig uiteengezet wat de rijkdom en wat de weelde en wat de noodzakelijkheid is van het waarachtige, zaligmakende geloof dat verbindt aan Christus en uit zijn weldaden leert leven. In zondag 25 wordt dan de vraag gesteld: van waar komt zulk een geloof dat ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt? Hoe kom je daar nou aan? Dat ware geloof, gemeente, dat is toch een hele wezenlijke vraag. En dat is toch een vraag die in de prediking aan de orde moet komen. Er zitten toch elke zondag hier mensen in de kerk, neem ik aan. Die zeggen: ja, daar wil ik zo graag een antwoord op hebben. Hoe kom ik nou aan dat ware zaligmakende geloof, waardoor ik voor God kan bestaan en waardoor ik zalig mag worden? Dat ware geloof, hele belangrijke vraag, is het niet waar? Eigenlijk is dat de climax van het hele stuk van de verlossing. Als daar die machtige dingen gezegd zijn over het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als daar gezegd wordt: wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Gemeente, als er zo gepreekt wordt, en zo wordt er hier toch gepreekt, is het dan zo vreemd dat ik veronderstel dat er dan hier altijd wel mensen in de kerk zitten die zeggen: prediker daar op de kansel, vertel me nou eens, hoe kom ik aan dat geloof? Misschien zitten er vanavond wel mensen in de kerk die, dat hoeven niet eens jongeren te zijn, dat kunnen soms ook ouderen zijn, is het niet waar, ouderen die zo door en door lijdelijk zijn dat ze maar afwachten wat er gebeurt. Misschien dat er wel zulke mensen zijn die vanavond zeggen: dominee, als u me dat nou eerlijk vraagt of dat wel eens een vraag voor mij is geworden, dan moet ik zeggen nee. Dat is ook nooit een vraag voor mij geweest. Misschien zit er dan wel iemand die zegt: natuurlijk geloof ik. Ik ga niet voor niks zomaar naar de kerk. Ik ben wel een gelovige, hoor. Ja, zegt de Heidelberger catechismus, maar het gaat om dat geloof dat deel geeft aan Christus. En de catechismus maakt verder op duidelijk dat je op dat puntje niet bedriegen moet. Want het deel hebben aan Christus, dat is een zaak van leven of van dood. Het gaat om dat geloof waarvan Newton heeft gezongen in dat machtige lied van hem: nu ken ik de waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat geloof dat uitzicht biedt over dood en over graf heen. Vanmiddag stonden mijn vrouw en ik aan het graf van onze oude buurvrouw in onze eerste gemeente. 97 jaar geworden, tientallen jaren als weduwe geleefd. Jaren geleden had ze alles aan mij gevraagd. Als ik kom te overlijden, zou jij dan als het kan mijn begrafenis willen leiden? Vanmiddag heb ik dat mogen doen. En ze had zelfs de tekst opgegeven. 1 Petrus 1. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die in zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ik heb in die toespraak gezegd, als je die boodschap wil verstaan, dan moet je op één woordje heel goed letten. Dat is het woordje ons. Want dat is heel merkwaardig. Petrus die spreekt in het verband, hij spreekt tegen de vreemdelingen in de verstrooiing, wij zouden vandaag zeggen tegen asielzoekers en vluchtelingen. En dan spreekt Petrus in dat verband voortdurend over u dit en u dat. Maar op dat punt, en dat is iets waar juist de belijdenis, de confessie dan ook de aandacht op vestigt. Juist op dat punt spreekt hij over ons. En dan zie je ineens die hele geschiedenis van Simon Petrus, zoals die hij heeft meegemaakt in die dagen van Goede Vrijdag en van Pasen. Petrus die aan het eind van de Goede Vrijdag en op de dagen die er volgden, wanhopig is geweest van angst. Het gevoel heeft gehad dat hij alles stuk had gemaakt wat er tussen Christus en hem gegroeid was. En dat hij nou nooit meer voor God zou kunnen bestaan. En die toen op de eerste paasmorgen meemaakte dat hij zijn naam hoorde noemen. Door die vrouwen die het van de Here hadden meegekregen, zegt mijn discipelen en Petrus. En die vervolgens op diezelfde dag dat wonder heeft beleefd dat hij de Heere Jezus mocht ontmoeten. Ik heb hem gezien. En wat er zich toen heeft afgespeeld tussen die twee, dat is niet beschreven, dat is ook niet het belangrijkste. Dat is iets van die twee geweest. Maar Petrus zegt, daardoor is mijn leven vernieuwd en veranderd. Ik heb hem gezien. En hij zag naar mij om. En hij wilde nog met mij te maken hebben. Dat geloof. Daar gaat het om. Waar komt dat nou vandaan, zegt de catechismus. Snapt u dat dat een belangrijke vraag is? Snapt u dat dat een vraag is die we niet mogen overslaan? Dat de catechismus dat onze belijder is, dat terdege ook met het oog op ons heeft geschreven, dat we zouden beseffen, dat zijn de dingen die aan de orde moeten komen als er gepreekt wordt. Vanwaar? Je kunt vandaag iemand tegenkomen die zegt, ik heb voor Jezus gekozen. Je kunt iemand tegenkomen die zegt, ik heb mijn hart voor de Heere opengezet. Maar dan zegt Gods woord, en dat komt aan de orde als die vragen van onze belijdenis aan de orde komen. Heb je wel eens gerealiseerd dat er niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is dan door de Heilige Geest? En als een ander soms zegt, ik heb het van mijn ouders geleerd, dan denk ik weer aan een gedicht dat ik vanmiddag heb voorgelezen en dat die oude zuster aan haar kleinkinderen liet lezen. Haar kleinkinderen die voor een deel naar de Heere niet vragen. Dat ze het geleerd heeft in haar lange leven dat genade geen erfgoed is. Maar dat er wel mag zijn dat pleiten op de trouw van de Heere. Aan zijn verbond, Heere, ontferm u over mijn nageslacht. van waar komt zulk een geloof? Onze belijdenis zegt tegen de dienaar van het woord en tegen de gemeente die onder die dienaar des woords zich stelt. Dat is een vraag die aan de orde moet komen. En dan moet het antwoord ook aan de orde komen. Van waar komt het? Geloof is een geschonken geloof. Dat prachtige geloofslied van Wijlen, professor van de Meiden, zingt daarvan. Ik kreeg geloof en daarom zing ik. Zing ik schoon ik sterven ga. En daarin zie je hoe de schriften gaan meespreken, maar hoe belangrijk het is dat onze belijdenis die gegevens uit de schrift ook samen heeft gevoegd, opdat de gemeente die leeft op het erf van de gereformeerde belijdenis, daar ook altijd weer aandacht voor zou vragen en aandacht voor zou krijgen. Want of het dan de Efezebrief is van Paulus, waarin hij schrijft, uit genade zijt gezalig geworden en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken opdat niemand roemen. Of dat het Handelingen 13 is, waarin we lezen dat er geloofden er zoveel als ze verordineerd waren tot het eeuwige leven. Of Filippenzen waar het staat, het is u uit genade gegeven in Christus te geloven. Gemeente, dat is de taal van de confessie die in de prediking aan de orde moet komen. En heb ik nog maar één punt genoemd, maar dan noem ik nog een ander punt. Of nee, laat ik dit nog eventjes doortrekken naar onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin artikel 22 dat zo prachtig verwoord is. Dat is om ware kennis te verkrijgen van deze zaligheid, is het dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt, een oprecht geloof. En om de Dordtse Leerrigers er dan meteen ook maar even bij te pakken, gemeente, dan denk ik aan Dordtse Leerrigers 3, 4, 14. Zo is dan het geloof een gave Gods, omdat Hij die daar werkte, beide het willen en het werken, in de mens teweeg brengt, de wil om te geloven en het geloven zelf, zodat dan gezegd kan worden dat de mens zich bekeert en dat die mens gelooft. Vanwaar? Gods gave. En dan weet ik wel, gemeente, dat er onder ons altijd weer mensen zijn die dan zeggen, nou ja, dat betekent dus dat ik het maar moet afwachten. Dat vind ik toch altijd zo'n vreemde reactie. Alsof er meer perspectieven waren wanneer de Heere zei, dat verwacht ik van jou. Want als het van ons moest komen, gemeente, dan kwam het er immers nooit van. Onze confessie zegt niet, dan moet je dus maar afwachten of het je gegeven wordt. Maar juist omdat het geloof een gave van God is, mag je het van de Heere verwachten. Het staat zo prachtig in die psalm die we samen hebben gezongen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. De Heilige Geest werkt het en hij kan het, gemeente. Want van hem wordt beleden. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurt het hart dat hard was. Machtige boodschap is dat, gemeente, voor dode zondaren die zeggen, Heere, van mijn kant is het onmogelijk geworden. U mag verkondigd worden dat er een Heilige Geest is die het geloof werkt als een gave van God. En wat is het een troost, gemeente, voor de dienaar van het woord die ontdekt, ik kan het de mensen niet geven. Ik was er vanmiddag in Kerkwerf en ik moest er nog aan denken dat toen ik er pas dominee was, toen dacht ik, als ik nou eerst maar zo kan preken dat alle mensen tot bekering komen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik er niemand kan bekeren. U kent misschien wel dat verhaal van Wijlen dominee en de Jong, die is hier ook wel bekend geweest. Die een jubileum vierde en toen was er een burgemeester in zijn woonplaats die hem kwam feliciteren. En die had zich goed voorbereid, dacht hij, op het gesprek met die dominee. En hij begon met de vraag aan de dominee, mag ik u eens vragen, hoeveel mensen hebt u nou in uw leven bekeerd? En dominee de Jong zou dominee de Jong niet zijn geweest als je niet een passend antwoord had gehad. Toen keek de burgemeester aan en toen begon hij te tellen. 1, 2. Hij zei, burgemeester, misschien heb ik er 3 bekeerd. Maar het is maar geen van allen goed afgelopen. En hoeveel mensen God bekeerd heeft onder mijn prediking, dat zal de eeuwigheid openbaren. De geest doet het. En wat je dan ook mag lezen, gemeente, ook in onze belijdenis, is dat dat voor de Heilige Geest het liefste werk is wat hij doet. Hij is immers de vriend van de bruidegom, die erop uit is om een bruid toe te brengen tot die bruidegom. En als hij er weer eentje mag afleveren, als ik het heel simpel mag zeggen, bij die grote bruidegom, dan treedt de geest terug en dan vindt de geest daar zijn vreugde in. Omdat hij ziet, hier groeit de gemeente die zalig wordt. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Ik ga misschien wat lang hierop door, maar dit is altijd weer zo'n belangrijke vraag, is dit niet waar? Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Nou, dan zegt onze confessie, dat doet hij door de prediking van het evangelie. En daarin spreekt die confessie weer de taal van de schriftengemeente, waar staat dat het God behaagd heeft om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Dat lees je in Handelingen 2. Als zij dit hoorden, werden ze verslagen van hart en ze zeiden, wat moeten wij doen, mannen en broeders? En Petrus zei, bekeert u en gelooft het evangelie. Handelingen 8. Als Filippus op die wagen van de kamerling uit het Morenland klimt en uitgaand van dat schriftgedeelte dat die man zit te lezen uit Jesaja 53, hem Christus verkondigt. Er komt het moment dat die kamerling, die ziet daar ergens water langs de weg en dan zegt hij, dat is water wat verhindert mij gedoopt te worden. En Filippus zegt in die van ganser harte geloofd. Hij zei, ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Handelingen 10, boek Handelingen is boordevol van het werk van de Heilige Geest. Het zou eigenlijk het boek moeten heten van de handelingen van de Geest en niet van de apostelen. De Geest die door de apostelen werkt. Dat als Petrus daar in het huis van Cornelius, die Romeinse hoofdman, het evangelie verkondigd heeft. Dat de Geest viel op allen die het hoorden. En toen weer een enkeling. In Filippi, Lydia, waar Paulus het evangelie verkondigt bij die vrouwen daar bij de rivier. En dan is er het hart van die ene vrouw, dat geopend werd, zodat ze acht nam op wat door Paulus gesproken werd. Dat is het, dat is het werk van de Heilige Geest. Een hart openen, zodat je niet meer los kunt komen van de boodschap die je hoort. En zodat je zegt, dat is het. Dat is het. Door die bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Prediking is het middel waar de Heer ons aan bindt, gemeente. De Heer die kan het zelf anders doen. Daar is de Heer ook vrij machtig in. Maar hij bindt ons aan dat middel. Vandaar dat je tegen iemand die niet trouw in de kerk komt, rustig mag zeggen als ambtsdrager op huisbezoek, kennelijk heb jij er geen behoefte aan dat de Heere het werk van de Geest in jou werkt, zodat je tot het ware geloof komt. Het is triest, gemeente. Ik weet niet of ze hier ook zitten, ouders die in dat opzicht een slecht voorbeeld aan hun kinderen geven. En dat akelige dat je zo hier en daar leest, ook in ons kerkelijk leven, dat er een kerkenraad is die besluit om voortaan nog maar 1 dienst te beleggen. Want ja, de mensen komen toch niet meer. Het Het is de verantwoordelijkheid van de dienaar van het woord om het evangelie te verkondigen. En in de tijd van de reformatie heeft een van de kerkvergaderingen in Nederland al gezegd, toen het erom ging dat die tweede dienst gehouden moest worden om daar de prediking van de catechismus aan de orde te stellen. Toen zei die kerkelijke vergadering, want er waren blijkbaar dienaren die zeiden, ja, maar er komt geen kip op af. Al komt dan voorlopig alleen maar je eigen gezin. Predik het woord, want het heeft Goden behaagd daardoor zalig te maken. Mag ik eens vragen, gemeente, komt u daarvoor naar de kerk? Vind je het daarom toch ook fijn dat je midden in de week een keer naar de kerk kunt gaan? Ik weet nog, toen onze Urker gemeente nog maar pas ontstaan was. Ik mocht daar de eerste dominee zijn 40 jaar geleden. Toen was er een honger naar het woord van God, waar ik nou nog wel eens met jaloersheid op terug kan denken, al heb ik niet te klaag. Maar toen zeiden de mensen, dominee, we zouden willen dat het midden in de week weer zondag was, want het duurt ons eigenlijk te lang van de ene zondag naar de andere. We hebben alweer honger. Honger naar het woord. En als u dat ware geloof ontvangen hebt, en ik hoop dat dat van velen van u mag gelden, is er dan ook verlangen naar dat voortgaande werk waarover onze belijdenis ook spreekt. Het opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus, het toenemen in het ware geloof, dat je mag zeggen, eeuwig gedachtig aan uw woord, Heere, geef me te eten van dat levende brood, geef me te drinken van dat levende water. Is dat hier zo? Zie je daarom alweer uit naar de zondag? Ook als deze dingen toch te veel ontbreken, dat je merkt van het is niet goed zo met me. Ik moet natuurlijk nodig naar een volgend punt toe, gemeente, want anders dan blijf ik hierbij steken. Dat volgende punt, dat vind ik ook in de catechismus. Dan denk ik aan wat zondag 44 zegt, aan het slot van de behandeling van de wet van de 10 geboden in het stuk van de dankbaarheid. En daar klinkt dan een vraag die we misschien wel verwacht hadden in het stuk van de ellende. Waarom laat God die wet scherpelijk prediken? Je zou zeggen, dat is toch begrijpelijk. In het stuk van de verlossing hebben we gehoord dat Christus voor ons voldaan heeft. Dat Christus de wet vervuld heeft. En wij kunnen die wet toch nooit vervullen, is het niet waar? En het is tegelijkertijd ook een hele actuele vraag, gemeente. Want er zijn velen vandaag die zeggen, dat hoeft niet meer. Als je in evangelische kringen komt, dan vinden ze het dwaas dat wij elke zondag de 10 geboden lezen. Dan zeggen ze, die zijn toch vervuld, daar hoef je niet meer mee aan te komen. Jawel, zegt onze belijdenis. En ze zegt dat ook weer op grond van de schriften. Jawel. Die wet moet scherpelijk gepredikt worden. Allereerst, opdat we hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen en onze schuld gaan ontdekken. Tot twee keer toe staat er in die zondag die uitdrukking hoe langer hoe meer. Dat is echt een uitdrukking, gemeente, die hoort bij de religie van de belijdenis. Wijlen dominee J.H. Velema heeft er ooit een prachtig klein boekje over geschreven. Het is alleen nog maar antiquarisch te verkrijgen, maar als je het ergens een keer tegenkomt op een boekenmarkt, dan moet je dat meenemen. En dan moet je dat eens lezen. Over die uitdrukking, hoe langer hoe meer, die verschillende keren in de belijdenis en in de formulieren terugkomt. Dat is typisch zo'n uitdrukking van ons confessioneel georiënteerd zijn. Hoe langer, hoe meer. Waarom doet God dat? God doet het, hè? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. De catechisme zegt, die drie enige God is de dokter die de diagnose stelt. En die ons onze zondige aard hoe langer hoe meer leert kennen. Ik ben geneigd om weer te zeggen, gemeente, ben u ervan overtuigd dat dat nodig is? Dat je je zondige aard hoe langer hoe meer leert kennen. Dat je leert wat David moest leren. Toen hij Psalm 32 zong. Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Vraagt u daar wel eens om? Heren, doorgrond me maar. Maakt u maar eens een MRI-scan van mijn leven. En vertel me dan maar hoe het er bij mij van binnen uitziet. En alstublieft, geeft u me dan ook de middelen om die kwaal te bestrijden. Niet voor niks hebben oudere mensen het vaak gezegd. Weet je wat er gebeurt wanneer de Heilige Geest in je leven begint te werken? Dan komt er een moment dat je minder zonde gaat doen. Maar dat je meer zonde gaat zien. En dat je groter zondaar gaat worden. Nou, dat is dan wat de Heer ons wil leren, gemeente, door die scherpe prediking van de wet. Maar de catechisme zegt er wat meer bij, gemeente. En dat is ook weer het mooie van dat confessionele spreken. Er zit een stuk evenwicht in waarvan je alleen maar kunt zeggen, zo hebben de broeders van de reformatie gewerkt en gedacht. En zo hebben ze die belijdenis ontwikkeld onder de leiding van de Heilige Geest. Want wat staat er dan ook in die catechismes? Dat we des te begeeriger worden om vergeving van de zonde en van de ongerechtigheid te krijgen. En onze gerechtigheid in Christus alleen te zoeken. Want dat is de bedoeling, zegt onze belijdenis. Dat je daardoor naar Christus wordt uitgedreven. Hoe langer, hoe meer. Dan word ik kleiner. Dan wordt Christus groter. En hoe meer zonde ik dan zie, gemeente, maar hoe meer kracht de Heilige Geest me ook laat zien in het bloed van het Lam. En ik pleit daarop en ik schuil daarbij. En dan nog iets. Dat zegt de catechismus ook in diezelfde zondag. Dat ik ga verlangen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dat er in mijn leven iets komt van het totdat. Dat is ook zo'n woord uit onze confessie. Dat je ziet, daar wordt een mens naartoe geleid, stap voor stap. Totdat ik tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven zal mogen komen. Dat ik met mijn ganse hart uw eer zal vermelden, Heren. En u dank zal bewijzen. Daarom die scherpe wetsprediking. Ik moet natuurlijk ook nog even aan wat zeggen, gemeente. Want je bent geneigd om bij die catechismus te blijven staan. Juist omdat die catechismus zo'n kostelijke stof is voor zoveel preken. De Nederlandse geloofsbelijdenis, die zit wat anders in elkaar. In die Nederlandse geloofsbelijdenis gaat het ook niet om een leerboek voor de jeugd van de kerk. Gaat het niet om geestelijke leiding aan de gemeente die in verwarring wordt gebracht door dwaalleer, maar gaat het om het naar buiten toe duidelijk maken wat de leer van de kerk is? Het gevolg is dat er minder over de prediking wordt gesproken. Wat trouwens toch opvalt, er is in onze hele drie formulieren geen enkel artikel dat apart over de prediking handelt. Die prediking die is altijd aan de orde in verband met, die is altijd middel. Ik wijs u op een paar artikelen in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24. Wij geloven dat dit waarachtige geloof in de mens gewerkt door het gehoor van het woord en het werk van de Heilige Geest hem wederbaart en doet leven in een nieuw leven en hem vrij maakt van de slavernij van de zonde. U voelt natuurlijk wel aan dat er op deze manier aan de prediking een hele grote plaats wordt gegeven. Het werken van Gods heil in zondaren doet de Heere door middel van de prediking, die om te beginnen een dode zondaar levend maakt, die vervolgens, zo hebben we dat nou net even gelezen, ons leert om in een nieuw godzalig leven te wandelen en die ook vrij maakt van de slavernij van de zonde. Ik noem nog even artikel 29, waar gesproken wordt over het eerste kenmerk van de ware kerk en dat is de reine prediking van het evangelie. De ware kerkgemeente doet alles om de prediking zuiver te houden, in de lijn van de schrift en in de lijn van de belijdenis, omdat die ware kerk beseft dat dat zo noodzakelijk is. Waar geen reine prediking is, gemeente, daar kan ook geen reine kerk zijn. En die kerk moet rein zijn om de ware religie te onderhouden. Zo spreekt die belijdenis daarvan. En dan kom ik tenslotte nog even terecht, gemeente, bij het leerboek waar je apart een hele lezing over zou kunnen houden en zelfs wel meer dan één, onze Dordtse leerregels. Die leerregels die oorspronkelijk een nadere verklaring zijn van artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de leer van verkiezing en verwerping. Een belijdenis die ontstaan is in de 17e eeuw in de strijd tussen de Arminianen en de Gomaristen, de strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. En juist in onze tijd, gemeente, met al die evangelische beïnvloeding in ons land, is dat zo actueel. Vooral van betekenis als pastoraal belijdenisgeschrift dat geestelijke leiding geeft aan de gemeente en aan de enkeling. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb zelf altijd een persoonlijke voorliefde gehad voor dit belijdenisgeschrift. Dat komt vooral vanuit het begin van mijn predikantschap. Ik had in Apeldoorn wel later geleerd om te exegetiseren en ik wist wel een klein beetje hoe dat moest. Ik had ook wel wat handvatten gekregen over de prediking. Maar waar ik in het begin, ik was ook nog maar jong, waar ik in het begin heel veel mee geworsteld heb, dat is, waar loopt nou de lijn van de tekst naar het hart van de gemeente en het hart van de enkeling? Hoe moet ik die gemeente aanspreken? Hoe moet ik die enkeling benaderen? En toen ontdekte ik de Dordtse leerregels als zo'n prachtig handboek daarvoor. En ik heb daar in die eerste jaren, ik keek vanmiddag toen ik daar langs reed nog weer eens eventjes naar die studeerkamer waar ik toen heb zitten worstelen tot diep in de nacht soms. Ik heb in die eerste jaren vanuit die Dordtse leerregels zoveel onderwijs ontvangen. Hoe bereik je met bediening van het woord, bediening van de verzoening, de gemeente in zijn geheel en de kerkganger als enkeling? In dat leerboek vond ik de antwoorden, gemeente. En in dat leerboek leerde ik schriftuurlijk confessioneel te preken. En ik wil niet zeggen dat ik het nou allemaal wel kan, want dat blijft een levenslange worsteling voor de dienaar van het woord, om ten volle de schriften te openen in de lijn van die prachtige gereformeerde belijdenis die ons is toevertrouwd. Die confessionele oriëntatie waar Kremer het over had, die is nog altijd voor de gemeente van het grootste belang. En ik denk vaak, gemeente, juist ook in de problematiek waarin we als kerken zitten. Waarin je ziet dat mensen naar allerlei kanten een beetje uitzwerven. En waarin je merkt dat er zoveel verscheidenheid komt in de gemeente. dat hier het geneesmiddel zou zijn als we samen als dienaren en als gemeente weer gingen kijken en luisteren naar die confessionele oriëntatie. Het is in elk geval noodzakelijk voor beginnende dienaren van het woord. Dat er een herontdekking komt als het ware. Van dat confessionele spreken over de prediking. Dat er herkenning zou zijn. Misschien wel over kerkmuren heen. Wanneer we dat geheim weer leren kennen. En daaruit leren leven. Ook in de Dordtse Leerregelsgemeente kun je niet zeggen dat de prediking ergens een apart onderwerp is. Al staat het heel centraal in dat belijdenisgeschrift. Maar de prediking is een middel. Dat geldt altijd maar weer, gemeente. En het gaat uiteindelijk om het werk van hem die dat middel gebruikt. En het gaat om het doel wat hij daarmee voor ogen heeft. Maar daarmee heeft die prediking wel een hele centrale plaats, gemeente. Aan het einde van het vijfde hoofdstuk van de Dordtse Leerregels wordt dat ook beleden. Gelijk het God beliefd heeft, dit zijn werk der genade in ons te beginnen. Daar begint het dus mee, gemeente. Met die prediking van het evangelie, waardoor God zijn genade in ons leven een plaats gaat geven. Al zo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij die, door het horen, lezen en overleggen daarvan. Mitsgaders door vermaningen, bedreigingen en beloften. Hoort u wel? Met de prediking begint het, gemeente. En met de prediking voleindigt God zijn werk. Zonder prediking is er geen geloof en is er geen zaligheid. Het heeft God behaagd door die prediking zalig te maken. En wat daarbij opvalt in de Dordtse Leerregels is dat ze de schriften zelf aan het woord laten. Meer dan eens kom u in de Dordtse Leerregels artikelen tegen die eigenlijk alleen maar een tekst bevatten. Neem alleen maar artikel 2 van hoofdstuk 1. We hebben dat straks samen gelezen, waar die bekende tekst Johannes 3 vers 16 staat. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar dan gaat het ook verder over de verkiezing. En dan zeg je van, hoe zouden onze Dordtse vader dan nou toch over die verkiezing spreken? En vooral in de strijd tegen de remonstranten werd dat belangrijk. En vooral in de verhoudingen aan de rechterflank van de gereformeerde gezinten speelt dat tot op de dag van vandaag een rol. Nou, het is volkomen duidelijk dat onze vaderen de verkiezing nooit voorop hebben gezet. Als onze vaderen over de verkiezing beginnen te spreken, en dat is onderwijs voor elke dienaar van het evangelie, dan beginnen ze onder in het dal, zoals iemand gezegd heeft. Daar waar je de mens ziet in zijn diepe val in Adam, een mens die doemwaardig is en die alle recht op het leven verloren en verspeeld heeft. En dan krijg je paragraaf 2, en dan denk je, nou zal het dus wel over de verkiezing gaan, dat God uit dat verloren mensengeslacht zondaren verkiest. Nee, dan gaat het over Johannes 3 vers 16, zo lief heeft God de wereld gehad, die wereld, die gevallen wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan kom je bij paragraaf 3 en dan denk je, nou zal de verkiezing dan toch wel aan de orde komen. En dan lezen we, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil en waar hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot het geloof en tot bekering en geloof in de gekruisigde Christus. Als je over verkiezing wilt gaan praten, gemeente, dan kom je bij de prediking terecht. Als u onder de prediking komt, dan is dat al iets van verkiezing. Je zegt niet dat dat de verkiezing is, maar dan is dat al iets van de verkiezing. Dan moet je zeggen, nou ja, dat is maar prediking en dat is maar algemeen. En die prediking die is ook nog algemeen. De mensen die moeten tot bekering worden gebracht, jazeker. En als er dan in Dordtse leerregels 2 gaat over de verlossing door Christus, dan lees je alweer zoiets voors, is de belofte van het evangelie. Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben, zalig zal worden. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen. Dat is ook weer iets van verkiezing. Het evangelie zendt. Zonder onderscheid moet worden voorgesteld en verkondigd, met bevel van bekering en geloof. Dat is confessioneel spreken. Dat is confessioneel georiënteerde prediking die op die manier over de verkiezing spreekt. En dan krijg je Dordtse leerregels 4 over het wederbarende werk van de Heilige Geest. Zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. We noemen dat wel eens een keer, die worden uitwendig geroepen. Dat mag u voor mijn part wel zeggen, dat zei Calvijn ook wel. Maar zoals onze Dordtse vaders erover spreken, dan wordt je alle verontschuldiging benomen. Want anders dan kunnen we een keer zeggen, ja, dat is de uitwendige roeping, hè? Dat moet een inwendige roeping worden. Die wordt een ernstige roep. Dan staat er in de Latijnse vertaling van de Dordtse leerregels een woord dat we wel kennen, het woord serio. Dat God de Heer, die je nog nooit op een leugen betrapt hebt, zich zo diep neerbuigt naar die mens die hem niet vertrouwt en hem die hem wantrouwt. Ik meen het serieus als ik je roep tot het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat vele geroepenen dan niet komen, daarvan ligt de schuld dus ook niet in het evangelie en ook niet in Christus of in God. Maar daarvan ligt de schuld in mensen. En als u dan zegt, ja, maar hoe komt het dan dat mensen wel geloven? Dan staat er in de verwerping der dwalingen, bij paragraaf 3-4, in paragraaf 7, die hele mooie uitdrukking, dat er een ander, veel krachtiger, goddelijker manier van werking van de Heilige Geest is. En dan wordt dat geïllustreerd met Ezechiël 36... Ik zal het stenen hart uit uw binnenste wegnemen en u een vlezen hart geven. Zo behaagt het God, gemeente. Daar ligt de ernst voor de verkondiger. Daar ligt ook de verantwoordelijkheid van degene die luistert. En als je dan, en dan moet ik een afronding doen natuurlijk, dat snap ik wel. En als je dan in 1 paragraaf 12 leest over de zekerheid van het geloof. En dat is ook een probleem waar zoveel mensen mee zitten. En waarbij de verkiezing dan ook vaak erbij wordt gehaald. Er wordt gezegd, zekerheid is geloofzekerheid op grond van Gods belofte. Het is de zekerheid van een mens die zegt, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. En dat ware geloof, dat herken je dan als aan vruchten, als waar geloof. Droefheid naar God, honger en dorst naar de gerechtigheid. En als er zoekers in ons midden zijn, dan zeggen onze Dordtse vaders, je moet in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan. En naar de tijd van overvloediger genade verwachten. En die met ootmoed en met eerbied verwachten. En tenslotte dat laatste hoofdstuk, gemeente, Dordtse leerregels 5. Het heerlijke hoofdstuk over de volharding of de bewaring van de heiligen. Waar staat dat een mens zo diep kan vallen, zoals David en Petrus gevallen zijn. Maar dat God in dat droevige vallen zijn geest niet geheel van de mens wegneemt. Eigenlijk kan je dat niet begrijpen, hè. Als David die zonde met Bathsheba bedrijft, dat de Heilige Geest dan niet is weggegaan van David. Je kunt je indenken dat de Geest op afstand heeft gestaan, met veel verdriet over wat er gebeurde. Maar God nam hem niet geheel weg. Waarom niet? omdat anders David uit de genade zou uitvallen en zou vervallen tot de zonde tegen de Heilige Geest. En er kunnen er wel twijfelingen komen, er kunnen er wel aanvechtingen komen. En er kan er wel een moment komen dat een mens zegt, Heere God, is wat ik gedaan heb nou ooit te verenigen met het leven van iemand die genade kent? En dan zeggen de Duitse vader, de Heere brengt je op je plaats, opdat je des te vlijtiger het aangezicht van God zou zoeken. Omdat je ontdekt hebt dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. En de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God zoeter is dan het leven. Ten slotte, die leer van de volharding die wordt bestreden. Maar Gods volk verdedigt deze, zeggen de Duitse leerregels. En wat verdedig je? Iets wat de moeite waard is. Iets waarvan je zegt, dat wil ik niet kwijtraken. En dan zeggen de Duitse vader, en weet je wat dat is, die bewaring, die volharding der heiligen. Dat mag je zien als de schat van Christus bruid. Schat van onwaardeerbare rijkdom. Schat van de bruidegom. Het is geen wonder, gemeente, dat de vijand altijd weer probeert om die weg te nemen. Daarom is het ook zo noodzakelijk dat er toezicht is op de dienaren van het woord. Ook door middel van de kerkenraden. Om die schat niet kwijt te raken, die rijke schat. Ik vraag me maar één keer wat. Stemt u daarmee in? Zeg u, dat is het grote wonder, dat is het geheim van mijn leven. Dat God die met mij begonnen is, het met mij volhoudt. Dat ik mag geloven dat hij het ook zal voleindigen. Onbegrijpelijk. Met zo'n mens. Met zo'n telkens weer struikelend aangevochten mensenkind. God van volkomen zaligheid. Hij doet het. Daarom ben ik elke keer maar zo dankbaar, gemeente. Dat ik elke zondagmorgen de kerkdienst mag beginnen met het votum. Dat zegt dat hij nooit zal laten varen het werk van zijn handen. Straks mag Gods kerk daar in de eeuwigheid van zingen. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. Dat is het lied dat ze leert van de Heilige Geest. Bij stukjes en bij beetjes misschien, maar ze leert het. En de begintonen klinken hier al, waar je mee mag zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen.